Welkom bij UMCG Gesprekken, de podcast waar we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en studenten vertellen je over hun ervaringen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Laura Bordeus.
En ik ben Janneke Kruse. Te gast bij ons is Piet Boekelo. Anderhalf jaar geleden kreeg hij in het UMCG een transcutaan gehoorimplantaat. En Tjerk Aukema, artsonderzoeker bij de afdeling keel, neus en oorheelkunde van het UMCG. Tjerk was de KNO-arts die anderhalf jaar geleden aan Piet voorstelde om een nieuw soort gehoorimplantaat uit te proberen, waar nog volop onderzoek naar werd gedaan. Welkom allebei.
Dank.
Tjerk, wel even beginnen met jou. Er zijn veel verschillende gehoorapparaten en implantaten. En ik denk dat bijna iedereen kent degene wel die je zo in je oor stopt. Maar er zijn nog meer varianten. Kun je daar ons kort wat over vertellen? En wat zijn dan de verschillen daarin?
Dat kan ik zeker. Ik denk dat het goed is om globaal onderscheid te maken in drie soorten gehoorapparaten. Zoals je zegt, Laura, inderdaad het in het oor gehoorapparaatje. Dat zijn denk ik de systemen die iedereen wel kent. En waarbij je waarschijnlijk wel een familielid hebt of een kennis die er eentje draagt. Hè, die achter het oor zit, maar toch ook in het oor. Daarna zijn er nog twee andere grote groepen eigenlijk. Eén daarvan zijn de cochleaire implantaten. Ja, dat is een best geadvanceerd systeem. En dat is echt ontwikkeld voor mensen die doof zijn of heel slecht horend zijn. Daarbij zitten er eigenlijk elektrodes in het slakkenhuis. En het slakkenhuis weer het orgaan waarmee de mens kan horen. Dan is er nog een derde soort en dat zijn de beengeleiders of de beengeleidingsgehoorapparaten. En die noemen we ook wel de bone conduction device. En dat korten we af naar BCD. En in de spreekkamer noemen we dat ook vaak de BCD. Dat is het type gehoorimplantaat de heer Boekelo ook heeft. Dat is voor patiënten die een geleidingsverlies hebben. Een geleidingsverlies, een gehoorverlies waarbij eigenlijk de gehoorgang minder goed werkt. Hè? Of het trommelvlies of de gehoorbeensketen minder goed werkt. Of dat daaraan geopereerd is. Want dan kunnen doen is het slakkenhuis, het orgaan waarmee wij horen, dat is gevuld met vloeistof. En dat kunnen we eigenlijk in trilling brengen door de hele schedel in trilling te brengen. En dat is wat we dus doen met zo'n bone conduction device, een beengeleider.
Piet, vanaf wanneer ging jij eigenlijk slechter horen?
Nou, ik heb mijn hele leven heb ik al problemen met mijn gehoor gehad, zeg maar. Vanaf jonge leeftijd. Ik heb ook twee gaatjes in mijn oorvlies. Daar ben ik ook al een paar keer aan geopereerd. Maar doordat dat die gaatjes in mijn gehoorvlies zit, dan gaat de geluid dan gaat heel veel. Dat wordt steeds minder, zeg maar. Dus toen kwam ik eigenlijk in mijn pento. En pento die raadde mij aan om me laten te opereren. Maar die had eerst over een schroef in de schedel. En toen kwam ik eigenlijk met de heer Aukema. En die zei van, nou, wij zijn bezig met een experiment. En dat is door middel van die implantaat. Dus toen ben ik goed geïnformeerd hoe dat allemaal in zijn werking ging. En dat sprak me veel meer aan. Het is ook nog onderhuids is er aangebracht. Dus daar hoorde heel, heel positief.
Ja, dus, want je was eerst dus bij een andere KNO-arts
in Stadskanaal.
Stadskanaal. En die zei, ik denk dat je in het UMCG beter geholpen kan worden.
Ja. Ja, nou, toen ben ik nou eerst geopereerd om die gaatjes dicht te krijgen, maar ook wel meer door mijn leeftijd. Nou, kijk, dat wordt er steeds dunner, die vlies. Dus heb ik nog een proef gedaan met twee gehoorapparaten buiten mijn oren om. Maar omdat ik verder niets aan mijn oren kan hebben, toen kwam ik in aanmerking voor deze operatie.
Ja, want je wist eigenlijk, je zegt ik kan niet zoveel aan mijn oor hebben. Je wist eigenlijk dat een gewoon gehoorapparaat voor jou niet een optie was.
Nou, ik heb er nog wel twee maanden op proef gehad, maar toen kreeg ik behoorlijk veel pijn aan mijn oren.
Dus dat was niet een langdurige situatie voor jou? Nee, dat kan ik me voorstellen.
Ik denk dat Piet niet de enige is die tegen deze problemen is aangelopen. Dus dan zijn de opties wat je eigenlijk net al vertelde en je bent dus met iets nieuws bezig.
Ja, dat klopt. Zoals de heer Boekelo zegt, veel last van de oren hebben. Dat is iets wat wij dus vaker horen in de spreekkamer. En dat zijn dus eigenlijk gehoorontstekingen of ontstekingen van de gehoorgang die ontstaan door het dragen van zo'n in het oor regulier gehoorapparaatje.
Komt dit vaak voor?
Ja, dat is iets wat we, nou ja, vaak. Hè. Ik zit natuurlijk een beetje in de niche, dus ik zie dat vaker dan misschien de algemene KNO-arts of bijvoorbeeld de huisarts. Ja, dat komt op zich niet zo heel veel voor, hoor. Maar goed, hè, de heer Boekelo zegt dus dat hij dan is doorverwezen. Ja, dat kan dus bijvoorbeeld door de audition, gewoon zoals die in het dorp zit. Ja, die probeert dan eerst een gehoorapparaatje, krijg je oorontstekingen en dan kom je bij ons. Dan zijn er dus eigenlijk een aantal opties die je kunt geven. Een daarvan is bijvoorbeeld het dragen van een BCD op de hoofdband. Hè. Dus daarbij praten we dan nog niet over een implantaat. En dat is eigenlijk een niet-invasieve route. Meestal geven patiënten die ook op de proef vooraf, hè, dat ze kunnen ervaren hoe het is om zo'n systeem te dragen. En dat doen we ook bij kinderen die jonger zijn dan 4 jaar oud. En sinds de jaren 70 gebruiken we dus de schroef, zoals meneer Boekelo dat omschrijft. Dat is eigenlijk de BCD, het implantaat, zoals we dat al jaren gebruiken.
Dat klinkt wel bijzonder. Dat is een schroef die een soort van uit je hoofd steekt, begrijp ik dat goed?
Ja, dat is inderdaad denk ik de korte manier om het uit te leggen. Het is inderdaad een schroefje die we boren in de schedel, door de huid heen steekt. Dat gaf vroeger met name wat huidproblematiek. Omdat je toch een opening hebt in de huid, hè, waardoor wat viezigheid en wat beestjes naar binnen kunnen kruipen. Nou, dat klinkt een beetje vies, hè, maar dat doe ik natuurlijk op bacteriën. En dat kan een beetje gaan ontsteken. Nou, is er wel ontzettend veel onderzoek gedaan en zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest in de afgelopen jaren, waardoor we die huidaandoeningen, zeg maar, of die ontstekingen ontzettend hebben kunnen verminderen. Maar toch vinden bepaalde mensen het nog een vervelend idee dat er zo'n schroefje uit je hoofd steekt. Ja, daar zijn fabrikanten op ingesprongen en die zijn toen de onderhuidse implantaten wat meer gaan ontwikkelen. En dat is hetgeen waar de heer Boekelo dus nu ook eentje van heeft.
En we hebben het over een schroef achter het oor. Heb ik exact, dat dan ja, een goede plek ja, te pakken?
Ja.
En zo zat je tegenover dokter Aukema en stond je ineens voor de keuze om een experimenteel apparaat in je hoofd te laten implanteren. Best eng, lijkt mij. Heb je ook getwijfeld?
Nee. Ik heb het twijfelen bij mij, dat was niet echt aan de orde. Ik kreeg toen ook direct informatie wat ik zelf door kon lezen. Ik zag er meer voordelen in als nadelen.
Wat waren je overwegingen?
Ik mag ook graag motorrijden, zeg maar. En als je dan zo'n schroef in je schedel hebt, dat is best wel lastig. Nou, dan moet je de helft dragen. En wat de heer ook maar zei van ontsteking, bacteriën en dat soort dingen erin. Nou ja, daar zit ik ook niet echt op te wachten. Ik vind er meer voordelen als nadelen.
Ja.
Het is onderhuids, is er aangebracht. Je kan het wel voelen, maar je merkt er verder helemaal niet meer van. Dus dat vind ik wel prettig.
En het bleef toch een experiment om aan mee te doen? Had je gelijk vertrouwen van, tuurlijk, dit komt goed?
Ja, ik heb gesprekken gehad, zeg maar. En toen zeiden ze ook van, je blijft sowieso het eerste jaar heel vaak onder controle. Ik moest regelmatig even weer komen. Nou, of ik klachten had en wat de voordelen waren, wat de nadelen waren. Nee, maar ik ben heel goed opgevangen. En die vertrouwen die was direct.
Ja.
Dus dat was direct al naar het eerste gesprek.
Dus niet heel lang na hoeven denken?
Nee. Ik kreeg vrijdags, toen kreeg ik bericht, hè, dat het doorging. Toen kreeg ik die informatie, die kreeg ik naar thuis gestuurd. En toen was ik maandag, toen kreeg ik weer het telefoontje van de heer Aukema. Nou, toen was ik er al klaar voor. En dat was ik volgens mij binnen 14 dagen, toen was ik geopereerd.
Toen was de keuze gemaakt?
Ja, dat ging heel snel, ja.
Dat ging zeker heel snel. En als arts zijnde, is dat voor jou eigenlijk spannend?
Ja, natuurlijk is het spannend. Dat komt met name weg omdat er ontzettend veel tijd en voorbereiding gaat zitten in zo'n operatie, maar ook het hele onderzoekstraject natuurlijk. En het juist informeren van patiënten. Er zitten ontzettend veel haken en ogen aan. Kijk, ik doe het natuurlijk niet alleen. Hè. Ik doe dit met de KNO-artsen Rutger Hofman en Meerte Hol, hier ook uit UMCG, en audioloog Sander Ubbink. En je werkt met zo'n team er gewoon ontzettend lang naartoe om het allemaal te laten slagen. En dan hoop je natuurlijk met name dat het resultaat voor de patiënt gaat zijn zoals die het op voorhand verwacht. Ik denk dat het voor de KNO-artsen Meerte en Rutger, die zijn natuurlijk zeer ervaren in het opereren van oren en aanbrengen van implantaten. Dus ik denk dat zij gewoon normale operatiespanning voelden. Maar met name het postoperatieve beloop, hè, gaat dat allemaal zoals je verwacht? En gaat dat zonder complicaties? En dan het aanbrengen van de geluidsprocessor, waarbij meneer dan hoort zoals je op voorhand verwacht. Ik denk dat dat met name de meest spannende momenten zijn.
Want het was nog een experimentele behandeling. En wat was er dan? Wat hebben jullie dan nu precies onderzocht in dit geval?
Het wil zo zijn dat de heer Boekelo die heeft nu een systeem van een fabrikant die dat nog niet eerder gedaan heeft. Die nog niet eerder zo'n systeem op de markt heeft gebracht. Nou, voordat je zo'n systeem op de markt mag brengen, moet je aan kunnen tonen dat het veilig is en dat het een oor kan revalideren. Hè? Dus het gehoor weer kan brengen naar een normaal niveau. Dat moet je dus aantonen. Dat hebben wij gedaan, of dat zijn we aan het doen, aan de hand van dit onderzoek.
Wist je dan vooraf al wel dat het veilig was voor de patiënt?
In principe is het gewoon veilig en veilig bevonden. Dat klinkt natuurlijk een beetje gek, omdat we wel onderzoek doen naar de veiligheid. Maar voordat je zo'n systeem mag implanteren in bijvoorbeeld mensen, heb je heel veel jaren aan onderzoek al gedaan. Hè? Dus het implantaat wordt bijvoorbeeld geïmplanteerd in schapen of in kadavers. Hè? En daarin toon je eigenlijk al aan dat het trillingen kan overbrengen, dat je daarmee kan horen, maar ook dat het veilig is om te implanteren en dat je dat best prima operatief kan inbrengen. Nou, pas dat door bepaalde instanties wordt goedgekeurd en je hebt voldoende informatie vergaard, dan kun je overgaan naar de stappen die we nu gezet hebben en een onderzoek als deze uitvoeren.
En dat hebben jullie dus goed overgebracht naar Piet, die met vertrouwen bij jullie kwam.
Ik hoop het. Het voelt natuurlijk als behandelaar goed en fijn om te horen dat er vertrouwen is en dat vanaf moment 1 goed is uitgelegd. Dus dat is fijn, positief.
En weet je ook direct na de operatie of het implantaat werkt en of de patiënt dan ook daadwerkelijk al beter hoort of duurt dat een tijdje?
Tijdens de operatie gebruiken we dat heet met een duur woord een transmission detector. Wat het eigenlijk is een gehoorapparaatje waar een piepje uitkomt. En aan het einde van de operatie brengen we die aan op de plek waar het implantaat zit, hè, maar dan wel op de gesloten huid al. Dus er is geen opening meer. En dat systeem maakt dan geeft een piepje. En dat betekent eigenlijk dat het implantaat live is, dat het werkt. Dat is natuurlijk wel anders dan wanneer je 4 weken na de operatie de geluidsprocessor daadwerkelijk aanbrengt en patiënten ermee kunnen horen. Dus ondanks dat je weet dat het werkt, weet je tijdens de operatie nog niet helemaal of het naar behoren werkt en dat het naar voldoening is van de patiënt. Maar goed, dat weten we dus een aantal weken daarna.
Nou, dat wilde ik aan jou gaan vragen, Piet. Wist jij eigenlijk na die operatie of het werkte? Maar ik hoor net, eigenlijk moest je dus 4 weken wachten voordat je deel 2 van het apparaat... Want die klik je aan de buitenkant erop?
Ja, dat is gewoon een magneetje, maar nou ja, die klik je gewoon op de huid. Nou, er zit weer een magneetje zit eronder, hè?
Ja.
Dus dat is zo'n apparaatje, die kun je er gewoon op klikken en dan... En dan zit hij vast.
Want ik zie het liggen. Het is een beetje het formaat van een 2-euro munt, maar dan wat dikker.
Ja.
En die leg je eigenlijk aan de buitenkant op je schedel met een magneetje, klikt dat vast. En daarmee hoor jij.
Ja, en daarmee hoor ik. En daar zit een microfoontje aan. En nou ja, die geeft die in verhouding trillings naar de hersenen. En vanaf de hersenen gaan die trillings naar de slakkenhuis toe.
Ja. Hey, en je kwam bij uit narcose. Je was onder narcose in de operatie. Toen wist je dus eigenlijk nog niet wat het deed en of het effect had bij jou.
Nou ja, dat was best wel even spannend.
Ja, snap ik.
Inderdaad, maar nou ja, ik had die vertrouwen had ik er wel in. Hoor. Ook zoals ik daar werd ontvangen en zoals ze me daar allemaal uitlegden. Nou ja, ik was er helemaal niet bang voor dat er niet goed kwam, zeg maar.
En moest je lang herstellen van de operatie? Is het eigenlijk een grote ingreep?
Nou, de operatie, nou, die zijn over 3 dagen. Nou ja, je hebt wel wat pijn. Maar dat voor iedereen is het zo'n beetje... nou ja, wat komt erachter weg? Maar over het algemeen dan... daar viel me daar 100% mee. Maar mijn pijngrens is hoog. Dus dat scheelt weer natuurlijk. Hè?
En dan was het dus wachten. Want na 4 weken mocht je die dikke euro met erop klikken. En dat gebeurde, neem ik aan, in het UMCG.
Ja. Ja, want die apparaatje, die moeten ze ook nog afstellen. Hè. Je kunt, er is een of ander programma voor. En dan kun je ook weer meerdere programma's kun je weer in die apparaatje stoppen. Zeg maar dat kan ik zelf regelen. Ik kan ook harder en zachter zetten. Dus de volgende keer ga ik weer heen. En dan kan ik aangeven wat ik zelf nog graag wil. De hoge tonen, lage tonen. Dus dat kunnen ze allemaal regelen, zeg maar.
Kijk eens.
Dus dat is wel prettig.
En toen je hem voor het eerst erop kreeg, de buitenkant van het apparaat, dacht je toen, wat een verschil met hoe ik eerst kon horen?
Ja. Want ik ga 's morgens altijd op de fiets naar de werk toe. En toen kon ik de vogeltjes, die kon ik weer duidelijk horen fluiten, zeg maar.
Kijk.
Dus dat vond ik sowieso wel grappig. Alleen je moet wel wennen natuurlijk, hè, omdat die geluiden, die komen toch wel anders binnen. Onder andere met auto's, als die eraan komen. Als je wat harder zegt, dan kun je die auto van afstand beter horen. Dus dat soort dingen, daar moet je door middel van instellen. Daar moet je wel even aan wennen. Maar al met al, zeg maar, toen zeiden ze ongeveer, dat kan wel, de hersenen, dat kan allemaal wel 2 jaar duren voordat je helemaal, voordat je hem helemaal onder controle hebt. Maar ik heb dat na een aantal maanden al, zeg maar, dus...
Ja, want je bent nu 1,5 jaar op streek. Vertelde in het begin al dat je altijd al wel last van je oren had. Maar je bent niet altijd slechthorend geweest.
Nee, klopt.
Heb je nu weer het gevoel van ik hoor weer zoals ik als tiener bijvoorbeeld kon horen? Of zeg je nee, het is wel echt anders?
Nou, het is wel anders hoor. Bij de geluiden komen wel ietsjes anders binnen. Maar dat hoort ook nog allemaal bij de test. En dan kunnen ze nog allemaal wat aanpassen.
Ja.
Maar ik ben er heel blij mee. Zoals als ik vergadering zat, zeg maar, op het werk, dan kon ik dat meekrijgen. En nu met ja,
als er verschillende mensen aan het praten zijn.
Ja,
ja,
maar ik kan hem zelf harder en zachter zetten. Dus dat is wel... ik krijg veel meer dingen mee.
Maar na de operatie en na die 4 weken was het nog niet klaar. Je komt nog geregeld naar het UMCG.
Ja.
Waarom eigenlijk?
Kijk, omdat dit een experiment is. Die willen ze ook graag wat informatie van mij weten. Hoe ze dat ontwikkelen natuurlijk. Hè? Over de voordelen, de nadelen. Dus en dan gaan we testen doen of de geluiden anders moeten worden ingesteld. Daar slaan zij ook weer op natuurlijk. Hè? Alle informatie wat ik hun geef, daar hebben zij ook weer bij natuurlijk, hè, bij die experiment.
Ja, jij draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek.
Ja, ja. Maar er wordt van tevoren ook wel gevraagd hoor, of je daar ook open voor staat. Daar sta ik wel open voor. Dus, ja. Het is allemaal in mijn voordeel.
Ja, het is een beetje een win-win situatie. Het is een voordeel van het onderzoek, maar ook voor jezelf, neem ik aan.
En daardoor zit ik hier ook wel. Ik wil maar zeggen, ik wil ook wel graag andere mensen helpen als die mogelijkheid er is. Dus,
dat is mooi om te horen.
Maar waar staat het onderzoek nou eigenlijk? Want jij hebt hem nu 1,5 jaar.
Het wil zijn dat we dit in 3 verschillende landen doen. En dan in 6 centra. En Duitsland en Groot-Brittannië nemen ook deel aan dit onderzoek. We zijn op zoek tot we een totaal aantal mensen hebben van 50. Dus 50 patiënten. En die moeten eigenlijk allemaal 2 jaar lang, noemen we de follow-up. Dus 2 jaar lang moeten ze het systeem dragen. Bij ons testjes doen en vragenlijsten invullen om tot de resultaten te komen over een langere termijn. Hè. Dus dat we na 2 jaar weten, dan is iedereen nog tevreden en het werkt naar behoren zoals we mogen verwachten. We hebben nu zo'n 41 patiënten geïncludeerd. Dus we zijn nog op zoek naar een aantal. En die zullen dan nog die hele 2 jaar helemaal moeten doorlopen. Voordat we echt conclusief kunnen zijn. En een analyse, zeg maar, een berekening kunnen doen over de effectiviteit. Dus we zijn nog wel eventjes zoet.
En als dit na 2 jaar blijkt dat dit inderdaad positief is. Hoe ziet het er dan uit? Kan dan iedereen zo'n apparaat krijgen? Er zijn vast meer motorrijders die hier baat bij hebben.
Ja, goede vraag. In principe is het zo dat op het moment dat het effectief en veilig is aangetoond, dat het dan op de markt komt. Maar dan verschilt het per ziekenhuis wat je beleid is eigenlijk. Hè? Dus ziekenhuizen maken natuurlijk afspraken met zorgverzekeraars en kiezen er zelf voor of ze een systeem wel of niet in hun ziekenhuis willen laten of in hun ziekenhuis willen gebruiken. Dus los van het feit dat het in principe dan wereldwijd beschikbaar zou zijn, blijft het aan de behandelaren zelf. En aan de vakgroepen van de KNO om voor zo'n systeem te kiezen, ja of nee.
En als ik dan nog even terugga naar het begin wat je vertelde. Hè? Je hebt die 3 soorten. De gewone gehoorapparaten die aan de buitenkant zitten. De cochlea-implantaten en de botgeleiders. Is het nou zo dat we kunnen verwachten dat over 20, 50 jaar dat iedereen zo'n nieuw model heeft? Of zeg je nee, die gewone gehoorapparaten die blijven voor de grote groep gewoon bestaan?
Ook dat is een heel goede vraag. In principe, afhankelijk van de indicatie, hè, dus het probleem waar de patiënt mee komt, in principe blijft een normaal gehoorapparaatje het meest voordelig. Hè, want die kan de audiciën in het dorp gewoon afstellen. Nou ja, is relatief goedkoop, zeg maar is ook niet invasief. Hè, hoeft niet een operatie voor plaats te vinden en behoeft ook geen complexere zorg in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hè, dus waar het kan, blijven de in het oor reguliere gehoorapparaatjes toch de voorkeur behouden. Ja, als dat dan niet wil, en dan kijken we altijd verder naar een andere oplossing.
Dus dit is eigenlijk altijd een plan B?
In principe wel, ja.
Piet, je ziet hem wel zitten aan de buitenkant. Nu heb je er een grote koptelefoon overheen, maar ik zag hem net. Vragen mensen ook wel eens, wat heb je daar eigenlijk?
Ja, ik krijg heel vaak krijg ik vragen, zeg maar dat zijn de mensen die zijn echt wel nieuwsgierig wat er is. Nou ja, dat probeer ik dan goed uit te leggen aan de mensen wat er is. En er zijn wel mensen bij die hem gehoord praten, die schaam zit een beetje voor, maar... Nou, schaamte zo, dat heb ik toch niet. En toen wij begonnen met die apparaatje, toen kon ik ook een kleur kiezen. En toen vroegen ze mij wat voor kleur of ik wou hebben. Nou ja, ik zei, doe maar een roze kleur. Ik dacht, van, daar valt er ook meer op, ja. Als je hem een keer kwijt bent of zo. Nee, joh, maar dat maakt me niet uit. Het is wat grijs-bruinig kleur. Maar ik probeer de mensen om het zo goed mogelijk uit te leggen wat dat is.
Ja.
En er zijn de mensen die zijn wel heel enthousiast van, de technieken die gaan wel door. Dat is toch geweldig.
Ja. Nou, ongetwijfeld zijn er meer mensen die denken, best interessant. En als een schroef in je hoofd wat minder aantrekkelijk klinkt, dan is een magneetje wat toegankelijker, kan ik me voorstellen.
Zeker weten.
Ja. Je hebt het apparaat nu 1,5 jaar. Je hebt eigenlijk al een beetje verteld dat je er best blij mee bent. Hoop je nog ergens op?
Ja, nou ja, de enige hoop wat ik nog heb, zeg maar, dat ik nog eentje krijg die ik kan regelen via mijn telefoon.
Dat is de volgende stap?
Is de volgende stap, denk ik.
Kijk eens. Dus ik zie jou knikken. Ja. Oké. Okay.
Want nu doe je dat op het apparaatje zelf, begrijp ik dat dan goed? En dat gaat dan naar de telefoon?
Ja, dat gaat dan gewoon via Bluetooth, hè? Via Bluetooth kun je muziek op jouw apparaatje zetten. En als je gebeld wordt, dan kun je de hoortje indrukken. Dat gaat ook allemaal via die microfoontje, zeg maar. Als er allemaal... dat zijn allemaal dingen, zeg maar. Dan moeten ze allemaal een beetje uitvogelen.
Nou, dat is, vind ik een mooie toekomstdroom. Ja. Zit dat er ook een beetje in?
Ja, absoluut. Tijdens het onderzoek wil je eigenlijk zoveel mogelijk variabelen... Hè, die dus de kracht van zo'n systeem kunnen beïnvloeden... wil je verminderen. Dat is ook de reden waarom er nog geen Bluetooth-functie op zit. We willen gewoon kijken naar hoe werkt het systeem en is het veilig. En dan na 2 jaar, de patiënten die deelnemen hun eigen systeem krijgen, want deze leasen ze eigenlijk als het ware van de fabrikant. Ja, die zal ook Bluetooth hebben, zoals de reguliere gehoorapparaten. En dan is inderdaad streamen via je telefoon bijvoorbeeld ook mogelijk. Ja.
Dus dit is het basismodel en dan hopelijk over een half jaar... komt de upgrade.
Ja.
Dat klinkt heel goed. Hartelijk dank dat jullie er waren. Bedankt voor het luisteren naar UMCG-gesprekken. Dit was alweer de 10e aflevering. Ben je nieuwsgierig naar onze volgende podcast? Hou nieuws.umcg.nl en onze social media in de gaten. En wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website www.umcg.nl.